Goed, ik mag dus vanavond uw voorganger zijn in een dienst die, althans wat de woorden, de teksten betreft, geheel met eigen productie gevuld is. Door de jaren heen heb ik regelmatig liederen geschreven. Zit iets niet goed hier? Door de jaren heen heb ik dus met regelmaat liederen geschreven die zelf de kracht van het zingen zelf als thema hebben. En het was de bedoeling om daar vanavond een selectie uit te kiezen. Melodieën die voor u wel behapbaar zijn, meestentijds ook wel bekend van hier of van overzee. En uw eigen herder, die vanavond dus een organistenkleren rondscharrelt, heeft ook waakzaam toegezien dat wat u voorgeschoten krijgt, u ook kunt zingen. Dat alles onder het motto: maak heel mijn leven tot een lied. En we openen dan ook met een lied dat wel in het nieuwe liedboek ook al staat: van ver, van oudsher aangereikt, met een streep onder die regels, waar het vanavond verder over zal gaan. Dit woord blijft leven in een lied. Waar mensen zingen, sterft het niet. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is door de eeuwen heen en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade en vrede met u van God onze Vader en Jezus Christus de Zoon. Amen. Een kerkdienst zonder gezang is onvoorstelbaar. Toch is het zingen zo gebruikelijk, zo gewoon, dat het ook bijna een automatisme wordt en we er zelden bij stilstaan: wat doen we eigenlijk als we zingen? Want we zingen dan wel geestelijke liederen, zoals dat zo fraai heet, maar zingen is allereerst een lichamelijke oefening. Als we zingen, werken geest en lichaam samen. Het lichaam ademt. Het is onze adem waarmee we het geluid kunnen maken. Het is de holte van onze mond die de klank vormt en die versterkt. En als wij onze mond en ons hart er niet echt mee willen vullen, gaat de mond ook niet open. En dat komt omdat de geest het lichaam stuurt, dat hele proces in werking zet en ons bewust maakt. Dat alles maakt zingen tot een lichamelijke gewaarwording. Een lichamelijke oefening, zoals dat vroeger nog op mijn rapport stond voor gymnastiek. Waar spreken zich in ons hoofd afspeelt, daalt het gezang af tot in de diepten van ons hele lichaam. Als het ruimte krijgt. Zingen is een verhevigde vorm van inademen en uitademen. Zingend ademen we goede moed in, de troost, het vertrouwen. En zingend ademen we de vreugde uit en het verdriet ook. We zingen tegen de klippen op en door de tranen heen. En pas zingen maakt ons tot één lichaam, één gemeenschap, omdat we dan één stem krijgen die uitstijgt boven ieder zijn eigen gedachten. Ik vraag me wel eens af waarom Calvijn, tussen haakjes, het ambt ook niet heeft toebedeeld aan de organist van de kantor. Sterkere pilaren voor gemeenteopbouw dan degene die de gemeente zang aanvuren en aanvoeren, zijn eigenlijk nauwelijks denkbaar. Het lied wat ik u nu ga voorlezen schreef ik vorig jaar bij het afscheid van een kantrix in de gemeente in Utrecht, waar ik regelmatig voor ga. En het is een lied. Het is ook een gebed. En het is ook een geloofsbelijdenis. Misschien niet die der vaderen, maar wel die van mij. Als geloven vleugels krijgt op de wiekslag van een lied, al ons denken overstijgt, rijkhalst naar een ver verschiet, blijf dan, God, als stokt ons spreken, in ons lied het licht ontsteken, waar wij zingen, dooft het niet. Is ons lied een brandend vuur dat van hartstocht klinken moet, waar uw geest de adem stuurt, zoals lucht de vlammen voedt? Blijf ons dan de adem geven die doet zingen van een leven met het keervers: God is goed. Als ons bidden ankers vindt in de woorden van een lied, als ook ons gezang het wind van de mist van ons verdriet, gij die troont op de gezangen van uw volk, hoor ons verlangen dat gij bij ons woning vindt. Als uw kerk een leven lang telkens weer haar hartslag vindt in de maat van het gezang dat uw liefdeswoord bezingt, laat wat onze monden zingen dan ook hart en ziel doordringen, dat ons leven zuiver klinkt. onze allereerste klanken, vaak al voordat wij woorden hebben, zijn liedjes, kinderliedjes. En vaak zijn de laatste mogelijkheden om elkaar nog te bereiken, de grens van leven en dood, of in dat grijze schemergebied van de dementie, niet zelden liederen. Als er niets meer gezegd kan worden, niets meer te zeggen valt soms, kunnen we elkaar alleen nog maar zingend bereiken. Op alle hoogte- en dieptepunten van het leven grijpen we graag naar een gedicht, naar een lied. Geconcentreerde woorden en klanken en tonen zijn het, die voor ons de diepe emoties van zo'n moment vertolken. Bij geboorte, bij een huwelijk, bij een afscheid. Meer en beter dan wij zelf op zo'n moment het kunnen zeggen, kan een lied het voor ons verwoorden. En alleen al daarom kan een mens, om vaste bodem te blijven vinden of overeind te blijven, niet zonder liederen schat als vaste bagage. Het is een ouderwets pleidooi, maar ik blijf het herhalen. Want wat wij geloven, hopen, dromen, bewaren we altijd in een lied en nooit in een theologische verhandeling. Het gaat natuurlijk niet om het zingen als plezierige bezigheid om zichzelf. Het gaat erom dat wij zelf die adem van God door ons heen laten ruisen, tot instrument worden, alles onder het motto: maak heel mijn leven tot een lied. En dat is het volgende lied dat we nu gaan zingen. Laten wij bidden. Wees Gij, God, de adem van ons lied, zodat ons hart gelooft wat onze mond bezingt. En laat, God, wat ons hart gelooft en onze mond bezingt, uit onze daden spreken. Ere wie ere toekomt, U, God, Vader, Zoon en Geest, zoals het was, zoals het is en zijn zal. Amen. Drie collages van lezing, lied en overweging ziet u staan. Dus geen lezing en een preek, maar eigenlijk een beetje een borduurwerkje van het een en het ander. Rondom drie thema's, drie accenten die met zingen te maken hebben. Wanneer sommige profeten, en Jesaja voorop, tegen de wanhoop in toch dromen en gezichten zien, wanneer ze over de puinhopen van naderende ondergang heen en voorbij de diepste ellende van deportatie en ballingschap, toch weten van geloven in een nieuwe toekomst, dan kunnen ze daarover niet normaal spreken in de alledaagse taal van de berichtgeving. Nee, dan nemen ze telkens hun toevlucht tot een gedicht, tot een lied, tot poëzie. Dan moeten ze, kunnen ze alleen nog maar spreken in beelden, in gelijkenissen. Zoals eigenlijk ook Jezus deed als hij over de toekomst van God spreekt. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan. En dan volgen er plaatjes. Maar zo ook deden de profeten dat al. Want een lied, een gedicht, poëzie, stijgt hoger dan een gesproken woord. Mijn woorden houden mij doorgaans aan de grond, die moeten beredeneerd zijn. Maar zingend kan ik boven mijzelf uitgaan. Ik lees u uit de profeet Micha. Een paar verzen, die ik overigens ook uit Jesaja had kunnen zoeken, want daar heeft Micha ze van overgeschreven. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Daar zullen volken samenstromen, machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanuit de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen, en dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal ooit nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. En u kunt zien nu aan de nieuwe vertaling dat inderdaad dit profetengedeelte poëzie is, de manier waarop het gedrukt is. Dat is een van de voordelen van deze Bijbel. We hebben het aan de dichters van het vorige liedboek te danken dat zij dit hymnische, poëtische, dichterlijke hebben herkend en dat profetenlied op de maat van onze monden hebben toegesneden. Het liedboek van de kerken blonk vooral uit door die zingbare, profetische poëzie. En dankzij die dichters kunnen wij nu instemmen met hun visioenen. Gezangen als het zal zijn in het laatste der dagen, Het volk dat wandelt in het duister. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan. Wij hebben een sterke stad. Allemaal profetische gedichten. En u kunt overal plaatjes, beelden bijzien. Net als bij het verhaal van Micha. Letterlijk allemaal toekomstmuziek. Door dat te zingen, zingen wij onze tijd vooruit. Inhaleren we die van God gegeven dromen. Zingen we die ons te binnen. Zoals dat vroeger heette, de toe-eigening van het heil. Het inademen van wat God te bieden heeft. Al zingend klopt ons hart dan van verwachting. Ik zing omdat ik zingen moet. Een lied zit blijvend mij in het bloed en vindt er op een nieuwe wijs weer woorden voor het paradijs. Ik zing mij naar wat eens zal zijn. Ik zing tegen de nacht, de pijn, een visioen, een oude droom. Ik zit onder een vijgenboom en allen die mijn vrienden zijn genieten met mij van de wijn. Mijn kind speelt zalig met een slang, is voor de duivel niet meer bang. De hitte van de dag geblust. Een vrede die de aarde kust. Er is een einde aan de strijd. De wereld ademt zaligheid. En overal is rust rondom. Weldadig als de avondzon. Het licht brandt en verspreidt zijn gloed. Dit is Gods schepping. Gaaf en goed. Dat was een melodie uit Duitsland. We gaan nu over zee. Ik heb mij de laatste jaren nogal bezig gehouden met het vertalen van de nodige Engelse kerkliederen. En dat was in eerste instantie vaak ook om die krachtige en aansprekende melodieën, om die voor ons aan deze kant van het water bereikbaar te maken. Maar al vertalend viel het me meer en meer op hoe bijna altijd in de laatste strofen van al die liederen we meegenomen worden naar een hemel vol vliegende engelen. Een lied kan in Engeland niet, misschien heet het daarom wel zo, afgelopen zijn als er geen engelen voorbij gevlogen zijn. Beelden die weergaven zijn van de hemelse liturgie. Zoals Johannes op Patmos dat heeft gezien en neergeschreven in het boek Openbaring. En daar wil ik een paar versen van lezen, Openbaring 7, vers 9 tot 17. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun handen stonden ze voor de troon en voor het Lam. En luid riepen ze: de redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. En ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: Amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan: wie zijn dat daar in het wit? En waar komen ze vandaan? Ik antwoordde: u weet het zelf, Heer. Hij zei tegen me: dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Die hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het Lam. En daarom staan zij voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden. En naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen van hun ogen wissen. Een menigte engelen dus in één ononderbroken lofzang rond de troon van God en het Lam. En de martelaren en allen die zijn voorgegaan stemmen daarmee in. De gedachte achter deze liederen is voor protestanten misschien wat vreemd, is namelijk deze: dat de kerk van Christus op aarde niets anders te doen heeft dan de hemelse liturgie alvast mee te vieren. En onszelf zo de toekomst in te zingen. Al zingend zijn we dan even in dat nieuwe Jeruzalem waar God onder de mensen woont. Dat immers is ons richtpunt, daar moet het heen. Ik zei voor protestanten wat vreemd, omdat in onze traditie kerkgebouw een gehoorzaal is. Een gehoorzaal, een veredeld schoollokaal, zo u wilt, voor het woord, voor het onderricht. Maar wie in Rusland of Griekenland of in de Balkan een kerk binnenkomt van de Oosters-Orthodoxe signatuur, die treedt een andere wereld binnen, welhaast een heilige grond. En die ziet daar altijd boven de ruimte waar gezongen en gebeden wordt een grote kandelaar hangen, 12-zijdig, met 12 kaarsen erop. Een verbeelding van, een verwijzing naar dat nieuwe Jeruzalem. En alles wat zich daaronder afspeelt, moet zich spiegelen aan die hemelse doorgaande lofzang. Vandaar ook dat bijvoorbeeld de liturgie nooit stilvalt in zo'n orthodoxe dienst. Hè. Altijd staat wel een clubje mensen te zingen. Al is het alleen maar Heer ontferm u, maar de lofzang gaat door. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Je viert op aarde de hemelse lofzang als een inademing, als een oefening. Twee voorbeelden van dergelijke liederen. Als de hemel vol gezang is en het andere gij boden rond Gods troon. Als we tussentijds even pauzeren, dan wil ik over het tweede lied nog iets zeggen. Maar in de algemeenheid nog iets. U weet dat als u in Engeland naar de kerk zou gaan en zou deze liederen meezingen, dat men u wat verstoord aan zou kijken als u zou blijven zitten. Want daar staan ze altijd te zingen, omdat ze daar weten dat je adem tot hier moet. Dus uit eerbied voor de Engelse traditie wek ik u op om in ieder geval deze beide liederen ook staande te zingen. Het lied heeft vier coupletten, strofen. En dan moet u eens opletten, normaal, als wij beginnen te zingen, zouden we bij onszelf beginnen. Maar hier begint het op het hoogste niveau, gij boden voor Gods troon, die engelen. Vervolgens het tweede niveau, de heiligen van ouds, Al diegenen over wie we net lazen, die uit de verdrukkingen gekomen zijn, die ons zijn voorgegaan. En dan, gij heiligen van hier, dat bent u. En dan, het vierde couplet pas, ook ik. Ik leef en ik zing, ik adem pas bij de gratie van al die drie lagen boven ons, die ons omringen. Dat vind ik de mooie opbouw van dit lied. Zoals in de hemel, zo ook op aarde, zo ook ik. Ik citeer een paar regels uit het boek over troosten en verdriet van Herman van der Horst. Hij schrijft: samen zingen is, dunkt mij, het meest hartverwarmende en het meest hartverscheurende spel dat mogelijk is. Door samen te zingen over lief en leed, vreugde en verdriet, geborgenheid en verlatenheid, uitzicht en wanhoop, kan men het leedgevecht voeren op het niveau waar het hoort. Want alleen het hymnische is wijd genoeg om aan de troostbieder en de troostzoeker en de hele werkelijkheid te omvatten. Wat dat betreft is het slecht met ons gesteld, dunkt me. We zijn geen volk van zangers. Er zijn miljoenen mensen die na de basisschool nooit meer zingen. Alleen daarom al zou je mensen die geen lid zijn van een koor moeten aanraden naar de kerk te gaan of terug te gaan, omdat daar nog wel de enige ruimte is waar samen wordt gezongen, waar dat gevecht wordt aangegaan. Zingen tegen de klippen op, zingen door je tranen heen. Ook in de schrift wordt op cruciale momenten vaak gezongen. Dan bewijst liturgie zijn kracht, juist in de nacht. Wat we achteroverleunend zondag aan zondag geoefend hebben, daar moeten we dan ineens in het echies mee doen. Als Jona moet huizen in het holst van de vis, in het hart van de doodzee, dan heeft hij een psalm aan. Hij heeft geen liedboek bij de hand, geen licht, maar gelukkig heeft hij psalmen uit zijn hoofd geleerd. En datzelfde geldt voor Paulus en Silas en over hun verhaal nu een paar verzen. Handelingen 16. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hem met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. En overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen en plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde, alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Paulus en Silas, die met hun psalmen als het ware de deuren uit het slot bidden en zingen. En als het land van belofte geblokkeerd is door het obstakel dat Jericho is, dan wordt het niet veroverd en geopend met wapengekletter. Nee, het land van belofte laat zich alleen maar openen met gezang. Een oppermachtig lied haalt de muren neer. En tot aan het kruis zijn het ook psalmen waaraan Jezus zijn laatste adem besteedt. Al die zogenaamde kruiswoorden zijn niet anders dan psalmcitaten, verwijzingen naar liederen van vertrouwen die ook bij hem tot zijn bloedsomloop zijn gaan behoren, waarmee hij heeft geleefd en waarmee hij nu ook sterven wil. De Duitse theoloog Bonhoeffer, die door de nazi's geëxecuteerd werd, schrijft in zijn dodencel: al een jaar lang heb ik geen lied meer gehoord. Maar het is merkwaardig hoe de muziek die ik nu alleen nog maar met het innerlijke oor hoor, bijna nog mooier is als de in het echt fysiek geworden. Ze is veel zuiverder. Alle aankoeksels vallen eraf. Ze krijgen in zekere zin een nieuw lichaam. Als dat geen pleidooi is om toch ook liederen en psalmen uit het hoofd te blijven leren, om bagage bij je te hebben als het donker valt, als de nacht komt. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. De muren kunnen vallen. Zing dan uit alle macht. God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ontstekend dit lieve leven lang. Is het een achterhoede gevecht als ik toch blijf strijden voor dat ook op scholen kinderen liederen leren? Dat we zelf wat minder gênen, nog weer net als vroeger misschien, onder het werk weer durven zingen, zelfs op de maat van het werk. Kleedjes kloppend op het ritme van de Heer is mijn herder, zoals ik mijn buurvrouw als kind ooit zag en hoorde doen. Of samen afwassen met als geen nood gezeten. Zingen in de familiekring op zon- en feestdagen. Is het alleen maar nostalgie of heimwee van een oude dominee? Hoe krijg je zingen toch van nature weer zo ingebed in het dagelijks leven, dat we hier zondags niet een wereldvreemd reservaat zitten te vormen en alleen maar één of twee keer per week eventjes zingen? Hoe leren we die levende lofzang inademen als het wapen om het donker mee te bestrijden? Als u aan sport doet, of naar een sportschool gaat, of traint op het voetbalveld, dan weet u ook dat één keer per week veel te weinig is. Als je zingen beperkt tot één of twee keer een uurtje per zondag, is dat ook slecht voor uw geestelijke conditie. Die houdt u daarmee niet op peil. Blijven oefenen, blijven ademen. Zolang wij ademhalen. samen bidden. Laat er een plek blijven, Heere God, waar uw adem alle ruimte krijgt. Waar de lamp van uw liefde brandende gehouden wordt. En waar het gerucht van een nieuwe dag niet verstomd is. Waar verlangen en hoop gewekt blijven worden. Laat het ook hier zo'n plek zijn, waar dat gerucht kan worden tot een roepen, tot een lied. Want onze dagen lijken geteld, en veel daarvan is te vergeefse moeite. Bewaar gij uw mensenkinderen toch voor teleurstelling, voor verbittering, voor hopeloosheid, die hen totaal doet stilvallen. Laat het licht van uw ogen genadig en genezend stralen over heel onze wereld. Beziel ons met wat u beweegt, zodat wij bewogen blijven om uw aarde, om uw schepping, om uw mensenkinderen. En stuw ons zo zingend naar de poorten van uw rijk. Laat alle arbeid van de week die ons wacht, bouwen aan uw toekomst. Liefde wekken waar wij kunnen. Vrede stichten. En zegen gij daartoe ons hoofd, ons hart, onze handen en onze adem, dat zij u prijzen. Geloofd zijt gij, God, die ons het leven geeft voor hart en ziel. Gelooft gij die ons het woord, uw zoon, hebt toevertrouwd. Gelooft gij die ons bemoedigt als uw geest vaardig wordt en ons herademen doet en ons troost met uw wijdse liefde. Want zo zijt gij in ons midden. Amen. Ik heb het niet op mijn briefje staan, maar ik neem aan dat er ook gecollecteerd moet gaan worden. Weet iemand ook waarvoor? Oh, het staat daar, kijk dan. Er is in voorzien. Dat is onder het voorspel dan van het slotlied. Ook zo'n Engelse zingt volop Gods lof. Thank you. mag u namens de kerkenraad ook nog van harte uitnodigen op de koffie, thee zometeen. En de koster kwam net nog even vertellen dat ze een hele grote pot gezet heeft, dat u het maar weet. Gaat u dan nu van hier de nieuwe week in, uw dienst in de wereld tegemoet, en weet u daar de dragers van de zegen van God. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Thank you.
Maar ja,